Ja, de titel van vandaag, Mamma Mia, komt natuurlijk uit de musical uit 2008. In 2018 nog een keer opnieuw uitgebracht met als titelsong van ABBA, Mamma Mia. Die is trouwens al heel oud, dat nummer. Maar vandaag staat het natuurlijk omdat het betekent mijn moeder. Mamma Mia, mijn moeder. In verband met Moederdag natuurlijk. En mijn moeder die kijkt vandaag thuis. Je mag allemaal even zwaaien naar hoe ze maar doen. Dat ziet ze niet. Dat ziet ze niet. Een paar handen zie jij. Moederdag is overgewaaid uit Amerika. Waar in 1914 werd het een nationale feestdag daar. En lang niet alles wat uit Amerika komt, kan je zeggen van nou, dat is goed. Wij zeggen wel bij ons wel eens, hoe dichter bij het dorp, hoe rotter het wordt. Maar je zou kunnen zeggen van hoe meer uit Amerikaanse import, hoe rotter het wordt. Er zijn veel dingen die uit Amerika niet goed zijn. Maar het is allemaal begonnen met Anne Marie Jarvis uit Amerika. Zij bewonderde haar eigen moeder en eigenlijk alle moeders voor alle dingen die zij deden en doen. Ik vind dat een beetje preken voor eigen parochie, maar goed. Haar eigen moeder overleed op de eerste zondag van mei en toen begon zij, haar dochter, een General Memorial Day of All Mothers. Dat wilde Anne doen als een soort eerbetoon aan alle moeders. Uiteindelijk besloot in 1914 de toenmalige president om daar een nationale feestdag van te maken op de tweede zondag in mei, Mother's Day. En in 1928 is het overgewaaid naar Nederland en sindsdien vieren we het ook hier. Ja. Moeder de vrouw staat hier in centraal, maar in de Bijbel worden ruim 3000 personen genoemd. En 170 daarvan zijn vrouwen. Dus met andere woorden, bijna 95% van alle personen in de Bijbel zijn mannen. Het is eigenlijk een mannenboek. Je hebt God als vader, je hebt Jezus als zoon, je hebt de Heilige Geest wordt aangesproken met hij. In de Bijbelstudie hebben we het gehad over de bijzondere relatie die er is bij de genealogie van de 26 geslachten van Adam tot en met Mozes en hoe bijzonder God daar zijn naam op legt. Al die 26 namen zijn mannen. Bovendien, de apostelen waren mannen. De oudsten waren mannen. Diakenen waren mannen. Dus waar hebben we het over? Ook Abba is het daar trouwens mee eens. Abba betekent vader. En de originele titel Mamma Mia is Mamma Mia, here we go again. Oftewel, daar gaan we weer. Mijn moeder, daar gaan we weer. How can I resist you? Maar goed, toch geeft de Bijbel ook aan vrouwen een heel bijzondere plek. En ook een bijzonder verhaal vaak mee. Er zijn heel bijzondere verhalen van vrouwen in de Bijbel. Genesis 3 wordt al gelijk aangehaald dat het zaad van de vrouw de kop van de slang zou vermorselen. Het gekke is dat een vrouw heeft helemaal geen zaad. De man heeft zaad. En toch staat er, de zaad van het vrouw zal de kop vermorselen. Zaad ingeplant door Gods geest die uiteindelijk de Messias voortbrengt en hem de Satan doet overwinnen. Het waren ook vrouwen die Jezus hebben gebalsemd. Het waren vrouwen aan wie Jezus zich het eerst heeft vertoond na zijn opstanding. Diverse vrouwen spelen een cruciale rol in de geschiedenis van de Bijbel. Denk aan Sarah, aan Rut, aan Hanna, aan Martha, aan Maria, aan de Maria van Magdala, Lydia. En zo zijn er nog meer vrouwen die een belangrijke rol spelen in heel de geschiedenis van de Bijbel. Dus vandaag wil ik het ook hebben over een geweldige vrouw die een enorme rol in de geschiedenis van Israël heeft gespeeld en zelfs in het leven van Jezus. Maar laat ik beginnen met een anekdote te vertellen over de schepping van de vrouw. En die wordt verhaald, het is zelfs een beetje een ode aan de vrouw. De vrouw is natuurlijk veel... Kijk, de man is gewoon uit aarde geschapen, hop, van man. Maar de vrouw is uit de zij van de man geschapen, is veel complexer. Een vrouw is ook veel complexer. Dus... Nee hoor. Maar een ode aan de vrouw door de scheppingsverhaal, een anekdote. God zat al in zijn overuren op de zesde dag toen er een engel naar hem toe kwam en zei, u neemt wel heel veel tijd voor deze schepping. God antwoordde, ja, maar heb je de specificaties gelezen? Ze moet wel 180 beweegbare delen hebben. Een schoot die pas verdwijnt als ze opstaat. Ze moet kunnen leven op koffie en wat etensrestanten. Ze moet een kus kunnen geven die alles kan genezen, van een gebroken been tot en met een teleurstellende jeugdliefde. En 6 paar handen. De engel schudde zijn hoofd en zei, 6 paar handen, dat gaat hem echt niet worden. Nou, zegt God, het zijn niet de handen waar ik het grootste probleem mee heb, maar de 3 paar ogen die moeders moeten hebben. Is dat al nodig op een standaard model, zei de engel. God knikte. 1 paar dat door gesloten deuren kan kijken als ze vraagt, wat doen jullie daar binnen? Terwijl ze het eigenlijk al weet. Nog 1 paar op haar achterhoofd dat kan zien wat ze eigenlijk niet zou moeten zien, maar wat ze wel moet weten. En dan natuurlijk 1 paar aan de voorkant dat een kind aan kan kijken als het weer eens wat geks heeft uitgevreten. En dat zegt, ik begrijp het en ik hou van je, zonder ook maar 1 woord te zeggen. O mijn God, zei de engel, neem wat rust en morgen... Nee, dat kan niet, zei God. Ik ben zo dicht bij een creatie die zoveel op mij lijkt. Ik heb het al zo ver dat ze zichzelf beter kan maken als ze ziek is. Die een familie met 5 kinderen te eten weet te geven van 1 pond gehakt. En die zelfs 9-jarig kind onder de douche weet te krijgen. De engel vloog langzaam rondom het model van de moeder. En zei, het is te zacht, zuchtte de engel. Maar sterk, zei God opgewekt. Kan je nagaan wat deze moeder kan doorstaan? Kan het ook denken, zegt de engel. Het kan niet alleen denken, maar ook dingen beredeneren en compromissen sluiten, zegt God. Uiteindelijk boog de engel voorover en haalde zijn vinger over haar wang. Er is een lek, zei hij verbaasd. Ik zei toch dat u te veel in dit model stopte? Dat is geen lek, zei God, dat is een traan. Waar is dat dan voor? Daarmee toont ze haar blijdschap, haar verdriet, haar teleurstellingen, haar pijn, haar eenzaamheid en ook haar trots. Dat is een moeder. Leuk, hè? Op deze moederdag wil ik een vrouw dus gaan belichten die vanuit Gods woord een hele bijzondere rol speelde. En uiteraard met een boodschap voor de vrouwen van vandaag, maar ik denk ook voor de mannen. Het begint allemaal zo'n 10 kilometer ten oosten van de rivier de Jordaan. Eigenlijk in het huidige Jordanië. Het volk heeft bijna 40 jaar door de woestijn gestrompeld. Mozes is inmiddels overleden. Jozua heeft zijn plek ingenomen als leider van het volk. Net als 40 jaar daarvoor stuurt nu Jozua, verspieden ze het land in, maar dat zijn er maar 2, om te kijken hoe het met Jericho staat. Hij stuurde niet 12, maar 2. Bij Mozes waren het er 12 en die brachten een slecht rapport over. En die vertelden het aan Mozes en aan het volk. En nou, dat ging helemaal verkeerd. Daar werd bij Jozua gingen er maar 2 met de opdracht om dingen te bekijken, met name Jericho, en het terug te brengen naar hem alleen en niet naar het volk. Op dat moment werd het een democratie, een theocratie zou je kunnen zeggen. Die 2 verspieders die zijn waarschijnlijk zo vlak voor zonsondergang aan hun geheime missie begonnen. 10 kilometer gelopen naar de Jordaan, het zal 1 uurtje of 2 zijn geweest. De rivier had daar op een aantal plekken had het een doorwaterbare plek waar ze hooguit tot hier in het water zouden staan. Ze steken over en daarna was het nog 1 uurtje of 2 lopen naar Jericho. Dus tijd genoeg om de kleren te laten opdrogen. Jericho was een grote stad, was een echt een belangrijke handelsplaats in die tijd. Welke aan 2 belangrijke handelswegen lag. Eentje naar zuidwesten naar Jeruzalem, eentje naar noordwesten naar de stad Ai. En het was dus een hele belangrijke stad. En die verovering van die stad was dus van heel groot belang voor het volk van Israël om die te veroveren, om daar vandaan verder het land in te kunnen trekken. Ook vanwege de belangrijke functie van die stad was het echt sterk ommuurd, zodat niemand dat kon innemen. Nou, de verspieders kwamen daar zo in het donker aan, gingen waarschijnlijk redelijk ongemerkt de stad in. Waarschijnlijk meegelopen met andere handelslieden die daar naar binnen lopen, continu af en aan liepen, voordat de poorten werden gesloten. Eenmaal in de stad moeten ze natuurlijk een onderkomen zien te vinden. Een veilig onderkomen, liefst een plek waar geen vragen worden gesteld, waar ze rustig de muur kunnen gaan bekijken. En geen vragen worden gesteld over wie ze waren, wat ze kwamen doen. En dat bracht hun bij Rahab, een vrouw die bovenop de muur woonde, die daar een huis had, bovenop de muur van de stad. En als je daar kon wonen, en niet in die donkere steegjes van de stad zelf, dan was je niet onbemiddeld. Dan had je het heel, heel goed. Boven op de muur waren de duurste plekken van de stad, het mooiste uitzicht. En vergelijk met Amsterdam, als je daar een plekje aan de gracht wil kopen, dan betaal je voor een normaal huis over 1 miljoen. Nou, dat was ook zo'n beetje daar, het duurste huis. En ze was zo rijk vanwege haar beroep. Haar beroep legde haar geen windeieren, zou je kunnen zeggen. Ze was een prostituee. En de Bijbel noemt haar gewoon een hoer. En kennelijk werd er van haar diensten goed gebruik gemaakt. Of misbruik gemaakt. Dit was overigens niet de reden waarom de verspieders bij haar aankwamen. Maar omdat dit een prima plek was om de muren te bestuderen. En een plek waar geen vragen werden gesteld. Gewoon, je was als man altijd welkom bij haar. Toch is kennelijk de komst van deze twee mannen niet onopgemerkt gebleven. En dat wordt doorgegeven aan de koning van de stad. En dan lezen we in Jozua 2, vers 2 tot en met 7. Toen werd de koning van Jericho gezegd: zie, er zijn hier deze nacht mannen gekomen van de Israëlieten om het land te verkennen. Daarop stuurde de koning van Jericho boden naar Rahab om te zeggen: breng de mannen naar buiten die naar u toegekomen zijn en die in uw huis zijn binnengegaan. Want ze zijn gekomen om het hele land te verkennen. Maar de vrouw had die beide mannen ontvangen. Ze had hen verborgen. En ze zei: inderdaad, zijn er mannen naar mij toegekomen, maar ik wist niet waar ze vandaan kwamen. En het gebeurde bij het sluiten van de poort, toen het donker was, dat die mannen naar buiten gingen. Ik weet niet waar die mannen heen gegaan zijn. Achtervolg hen snel, u zult hen zeker inhalen. Maar ze had hen op het dak laten klimmen en hen verborgen onder de vlasstengels die door haar op het dak uitgespreid waren. De mannen achtervolgden hen op de weg naar de Jordaan tot aan de doorwaadbare plaatsen. En men sloot de poort nadat hun achtervolgers er waren uitgegaan. Tot zover. Even, we gaan zo verder. Dus zij verstopt deze mannen met gevaar voor eigen leven. Ze had waarschijnlijk een goed bedrag kunnen vangen als ze had gezegd van: ja, ik heb deze man, hier heb je ze overgeleverd. Maar ze kiest ervoor om dat niet te doen. Ze verstopt ze onder vlasstengels. Dat zijn waarschijnlijk stukken brandhout voor de koude nachten in Jericho. En het was misschien ook wel een vaste verstopplaats voor mannen die ineens betrapt zouden gaan worden door hun vrouwen. Ik weet het niet. Maar die twee verspieders moesten haar wel wat hebben verteld. Wie ze waren en over hun God en wat ze kwamen doen. Hun God die ze op een bijzondere wijze uit Egypte had verlost en had bewaard in al die jaren. En zij vertelt zelf al wat ze weet van die grote God van Israël in vers 9 tot 11. Zegt ze: ik weet dat de Heer u dit land gegeven heeft. Want we hebben gehoord dat de Heer het water van de Schelfzee voor uw ogen heeft doen opdrogen toen u uit Egypte ging. En ook wat u hebt gedaan met de twee koningen van de Amorieten, Sihon en Och. De Heer, uw God, is een God boven in de hemel en beneden op de aarde. Door de verhalen die rondgegaan waren, en ik denk ook door de verhalen van deze twee verspieders, moet in haar geloof zijn gewekt. Geloof in die grote God van dit volk. Dat kan niet anders, want het Nieuwe Testament wordt een paar keer Rahab aangehaald. En in het Nieuwe Testament wordt over haar gesproken dat zij door haar geloof niet is omgekomen. Door haar geloof. Even verderop staat: en dat zij gerechtvaardigd werd door wat ze deed. Dus ze had geloof, ze was gerechtvaardigd. Ze is tot geloof gekomen. En God heeft haar gebruikt op een bijzondere manier. En dat is, als je dat bekijkt, eigenlijk heel bijzonder voor wie ze was, voor haar positie die ze had en de achtergrond die ze heeft. Als je Rahab had ontmoet voordat zij tot geloof was gekomen, dan was ze waarschijnlijk afgeschreven als een hopeloos geval. Hier is niks mee te beginnen. Ze was niet alleen zelf een heidense, goddeloze vrouw, behoorlijk afgezakt in het moreel kompas, maar ook de cultuur waarin zij leefde was echt een cultuur van een heel laag niveau. Jericho maakte ook deel uit van de Amorieten en de Amorieten waren een enorm gewelddadig, volledig verloederd heidense cultuur. Die zich zo in alles slecht was, wat slecht was, had gestort, dat zelfs God dit volk had veroordeeld. En de Israëlieten moesten hem met de grond gelijk maken. De Heer had zelfs al aan Abraham beloofd dat zijn nakomelingen het land zouden innemen, zodra de slechtheid van de Amorieten volledig was. Genesis 15. En die slechtheid was kennelijk nu gekomen. Op de top van slechtheid. De maximale tolerantie was bij God bereikt. En in die cultuur was het leven van Rahab gewijd aan wereldse streven naar vleeslijke zelfbevrediging, slavernij van haar eigen zonde, gevangen gehouden door een samenleving die al door God was veroordeeld. Maar goddelijke genade, door goddelijke genade kwam zij tot geloof. Dit leert ons dat niemand hopeloos verloren is voor God. Niemand is te min, hij moet ietsje zachter. Niemand is te min om Gods genade te ontvangen. Niemand. En daarom ook dat ik nooit de moed zou opgeven om voor iemand te blijven bidden, ook al lijkt het zo hopeloos. Maar dat we altijd die relatie moeten blijven zoeken, altijd moeten blijven vertellen wie ik toebehoor, van wie ik ben, hoe groot hij is, hoe goed hij is. Want niemand is te min voor God. En we kunnen van Bernie vinden wat we willen, maar ik vind het geweldig wat hij doet als hij in de gevangenis gaat zingen en Jezus gaat brengen daar onder die inmates. Dat hij gewoon zwervers aanspreekt hier in straat en ze wat geeft. Dat hij, als je in het vliegtuig naast hem komt te zitten, kom je niet weg zonder iets over het geloof te hebben gehoord. Heel irritant lijkt me, maar hij doet het gewoon. Want hij weet, voor onze Heer is niemand te gering. Hij zou wel willen dat iedereen tot geloof kwam. Ook zo'n hopeloze, immorele vrouw als Rahab. Wat dat betreft is de stichting De Haven een mooi initiatief, die we ook wel eens ondersteund hebben hier vandaan, die prostituees in Den Haag helpt om uit dit werk te kunnen stappen. Ze helpt met ook veelal een christelijke achtergrond om voor hun een plaats in de maatschappij het mogelijk te maken en wellicht ook Gods Koninkrijk. Een stichting die niet naar prostituees gaat kijken, zoals mensen in Amsterdam doen, maar die prostituees zien, zodat ze gezien worden en geholpen worden. En overstap kunnen maken, want niemand is te gering voor God. Rahab vraagt vervolgens van deze twee verspieders om haar en haar familie van de dood te redden als zij Jericho gaan overmeesteren. En dat beloven ze. En als teken voor hun behoud zou Rahab dus een scharlaken draad aan haar raam moeten binden. Dan zou er in haar huis geen bloed vloeien. Daarop laat Rahab deze mannen vrij door een touw uit haar raam te laten hangen, zo langs de muur naar beneden. En kunnen zo wegkomen. Wie er zo'n lang touw heeft, ik snap het niet. Misschien was het ook dat wel om mannen te bevrijden waarvan de vrouw ineens voor de deur stond. In ieder geval was dit een voorzienigheid van God om deze mannen in veiligheid te brengen. En zij brengen vervolgens positieve feedback aan Jozua, waarmee de opgang naar Jericho en het beloofde land begint. En dan volgt de val van Jericho. Het is een van de weinige oorlogen die zijn gewonnen door alleen een wonderlijk ingrijpen van God. Alleen zijn ingrijpen. Meestal moest het leger van Israël zelf strijden en God streed dan mee. Maar hier was het alleen God die de strijd leverde. Aan de andere kant is er natuurlijk geen enkele strijd geleverd zonder dat God zich daarin mengde. Ook de strijd die wij vandaag de dag hebben, ook de strijd die wij thuis hebben, hetzij wat ons door wordt aangedaan, hetzij wat ons overkomt of wordt veroorzaakt, geen enkele strijd gaat gepaard zonder dat God daarbij betrokken is. Want het betreft zijn kinderen. En kinderen zijn voor hem alles waar hij van houdt. En ja, ook wij zijn betrokken in die strijd, maar ook God betrekt zich daarbij. Maar bij Jericho was het puur niet door eigen kracht, nog geweld, maar door mijn geest, zegt de Heere der Heerscharen. en die hele muur stort in, behalve het gedeelte waar Rachab woont en haar familie. Het scharlakenkoord had haar bewaard en verlost. Zeg maar eigenlijk net als het bloed aan de deurposten van de Israëlieten toen ze Egypte verlieten. Het bloed had hun bewaard. Zo ook hier het scharlakenkoord wat dit gezin bewaart. Het scharlakenkoord, ofwel karmozijn, is het Hebreeuwse woord tovla. En dat is het woord voor het wormpje, de Coccus lysis. En u moet dat kennen, want daar heb ik het 1,5 jaar geleden een keer over gehad. Oh ja, ja. Yeah. De Coccus lysis. Wanneer het vrouwtje namelijk van de Coccus lysis, ik zal het nog even kort herhalen, om haar klaar is om haar jongen voor te brengen, dan hecht ze zich vast aan een stukje boom. En dan zit ze zo stevig vast dat ze nooit meer loskomt. De eitjes legt ze onder haar lijf, die worden op deze manier beschut, totdat de larven uitkomen en gereed zijn om hun eigen levenscyclus te beginnen. Maar omdat ze niet meer loskomt, sterft zij daar aan die tak. Ze heeft zichzelf opgeofferd voor haar nakomelingen. En wanneer die moeder sterft, komt er een kleurstof in haar lichaam vrij. En het hout ook waarop ze sterft, van die dode lichamen, daar wordt van die wormpjes wordt het scharlaken kleurstof gemaakt. Het bijzondere is dat ditzelfde woord, ditzelfde beestje, wordt aangehaald als het beeld van Jezus. Van hem staat er geschreven in de profetische psalm, waar we het op Goede Vrijdag over hebben gehad, staat er, maar ik ben een worm, tovla, en geen man. Een smaad voor de mensen en veracht door het volk. Hierin mogen we dus het beeld van Jezus zien, die stervend aan het kruis zijn kostbaar bloed vergiet, die zichzelf oppert, waarom? Of opoffert, waarom? Om vele kinderen tot heerlijkheid te brengen. Hebreeën 2, vers 10. Hij stierf voor ons, opdat wij zouden leven door hem. Dit is helemaal verbeeld in dit wormpje, de Coccus lysis. Dus hier aan het begin van de Bijbel zien we al wat God in petto heeft. Onze verlossing door de dood van zijn zoon aan het hout waarin hij vastgenageld zit. Hij kon er niet van loskomen. Hij zat er vast aan. Zodat zijn nazaten, wij, ons leven in hem konden voortzetten. Dat is een geweldig beeld. En het beeld wordt hier dus ook gebruikt bij Rachab. Ook Jesaja omschrijft wat het scharlaken voor ons betekent in Jesaja 1 vers 18. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, tovla, ze zullen worden als witte wol. Dus in Christus worden onze zonden zo wit als sneeuw, zo wit als witte wol. God ziet ons zonder enige smet of vlek. Gewoon zonder ontreiniging, want we zijn geheel gereinigd door het bloed van Jezus. Want we hebben een vergevende God. En dat is ook wat Rachab overkomt, als zij en haar familie verlost worden van de dood door het geloof in die God. Dat maakt zij daarmee, als beeld van Jezus. Het bijzondere aan Rachab is ook dat zij tot geloof komt en gelijk tot actie overgaat. Haar geloof uit zich door iets te doen. Door iets goeds te doen. Niet door heilig in een hoekje te gaan zitten mediteren of wat dan ook. Of dat ze naar een samenkomst gaat en om alles voorgeschoteld te krijgen en zelf niks hoeft te doen. Nee, ze gaat over tot actie. Dat is ook in lijn met wat Jacobus ons leert in Jacobus 2. In het Nieuwe Testament, daar wordt ze genoemd. Is Rachab, de hoer, niet uit werken gerechtvaardigd toen zij de bode heeft ontvangen en langs een andere weg heeft laten weggaan? Want zoals het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder werken dood. Dus hier wordt Rachab als voorbeeld gesteld door de werken die ze heeft gedaan, vanuit haar geloof, ook voor ons een voorbeeld is. Het gaat er niet om dat wij ons geloof van de daken schreeuwen. Het gaat er vooral om dat ons geloof uitleven in de dagelijkse dingen die we doen. Onze houding, onze reactie, ons geduld, onze zelfbeheersing, onze rust, onze vrede in moeilijke tijden. Daarmee tonen we Jezus. Dat zijn de werken van het geloof, waardoor mensen een blik mogen zien van hem. Het is eigenlijk de houding van de vrucht van de geest, die ook een houding is. De vrucht van de geest, het Galaten 5, liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Allemaal dingen die we eigenlijk al in ons hebben, want we hebben de geest volledig in ons. Dus we kunnen dit ook allemaal, maar het is de keuze of we dit ook doen. We hebben de keuze of we de geest laten spreken of dat we onze houding naar onze emoties of de omstandigheden laten spreken. Het is een slogan die wij ook thuis hebben hangen, welke een quote is van Charles Swindoll. Die zegt, de meest belangrijke beslissing die ik dagelijks kan maken is de keuze van mijn houding. Die is belangrijker dan mijn verleden, dan mijn opleiding, mijn bankrekening, mijn successen of mijn falen, faam of blaam, wat anderen van mij denken of over mij zeggen, mijn omstandigheden of mijn positie. Dat is de meest belangrijke beslissing. Hoe stel ik mij op in dit leven? Het is onze actie op een reactie. En dat was ook zo bij Rahab. Dat rechtvaardigde haar. En door deze samenloop van bijzondere omstandigheden, met aan de ene kant die heidense vrouw met heel haar achtergrond, met heel die vreselijke cultuur, door God veroordeeld, en aan de andere kant een volk wat 40 jaar door de woestijn is gegaan, door ongehoorzaamheid aan God, bracht de samenwerking van die twee de ondergang van Jericho. En een bijzonder evangelisch verhaal. Het is ongelooflijk hoe God dingen laat samen smelten om zijn verhaal te vertellen. Zij was de eerste die tot geloof kwam in het beloofde land. En ze zou ook het verdere leven, de rest van haar leven, zou ze in en onder het volk van Israël doorbrengen. Ze werd eigenlijk een proselyte Jood. En de val van Jericho was de eerste overwinning in een van de grootste militaire campagnes uit de geschiedenis. Maar de meest bijzondere verschijning van Rahab's naam in het Nieuwe Testament is op de eerste pagina van het Nieuwe Testament, het eerste evangelie, de eerste paragraaf in het boek Matthäus. Jezus die geeft daar een uitgebreide genealogie van de stamboom van Jezus, vanaf Abraham tot en met Jezus, heel de stamboom. Een lijst waar je normaal gesproken alleen mannen zou zien staan. Maar in deze geslachtslijn vinden we Rahab. Zij wordt genoemd. En naast haar nog 4 vrouwen. Allemaal opvallende vrouwen. Over Rahab hebben we het gehad, maar ook Tamar wordt genoemd. Zij deed zich voor ook als een prostituee. En verleidde haar eigen schoonvader Juda om een kind te krijgen. Nou, een lekkere vrouw. Rut wordt genoemd, een Moabitische. Een volk dat veracht was door het volk Israël. Dat door God zelfs de toegang tot de gemeente werd ontzegd. Tot in het 10e geslacht vanwege hun slechte handelingen naar het volk toe. Batseba wordt genoemd. De vrouw van Uria. Zij pleegde overspel terwijl ze getrouwd was. Maria, die de schande droeg van een ongehuwde vrouw die zwanger was. Ook dat was not done in die tijd. En vanuit menselijk oogpunt is heel die genealogie eigenlijk doordrongen van verschoppelingen, van mislukkelingen, ook onder andere door deze vrouwen die genoemd worden. En toch vonden ze een plaats in de geslachtslijn van Jezus. Een plaats in het plan van God om zijn zoon ter wereld te brengen. En dat was geen toeval. Want ook Jezus zelf zou een verschoppeling worden. Een openbare schande zou hij worden. Zelfs een vloek, want een ieder die aan het kruis hangt, is vervloekt. En ook nu is hij nog steeds een steen waarover men struikelt. Een rots waartegen men zich stoot. Voor de wereld is het evangelie een dwaasheid, maar voor ons die geloven is het een kracht van God. Of zoals Jesaja profetisch over Jezus schrijft, in Jesaja 53. Hij is als een loot opgeschoten voor zijn aangezicht, als een wortel uit dorre aarde. Gestalte of glorie had hij niet. Als wij hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij hem begeerd zouden hebben. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten, bekend met ziekte en als iemand voor wie men het gezicht verbergt. Hij was veracht en we hebben hem niet geacht. Voorwaar, onze ziekte heeft hij op zich genomen, onze smarten heeft hij gedragen. Wij hielden hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons tevreden aanbrengt, was op hem. Door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Dat zien we allemaal in het verhaal van Rahab. Rahab is als het ware een voorafspiegeling van de woorden die Jezus zelf zegt als hij zegt: ik ben niet gekomen om rechtvaardig tot bekering te roepen, maar zondaars. Dat was zijn roeping. En dat is ook waarschijnlijk de reden waarom hij in het Nieuwe Testament haar naam herhaaldelijk wordt genoemd als een voorbeeld voor ons. Zij vormt het levende bewijs dat de ergste zondaar door het geloof en de godsgenade gered kan worden. Dus wie is er dan nog hopeloos? Rahab. Ze was een vrouw van geloof, een vrouw van werken, vanuit geloof. Een vrouw die als voorbeeld werd gesteld voor andere gelovigen. Een vrouw die het evangelie verkondigt doordat Gods genade over haar leven kwam. Een vrouw die zo van betekenis was dat zij in de stamboom van Jezus werd opgenomen. Een bijzondere vrouw. Zo'n bijzondere vrouw kan ook jij zijn. Zo'n bijzondere man kan ook jij zijn. Al was het alleen maar door te luisteren naar wat een vreemdeling misschien jou vertelt, of wat jij aan een vreemdeling vertelt. Waardoor jij of die ander iets van Jezus mag meekrijgen. En dan wordt moederdag eigenlijk een vaderdag. Dan wordt het niet Mamma Mia, maar dan wordt het Papa Mia. Mijn vader, tot eer van zijn naam. Amen. Zullen we nog danken voor zijn woord. Ja, vader, zo dank u weer voor de voorbeelden die u ons hebt achtergelaten. Rahab, een vrouw waarvan je nooit had verwacht dat zij in uw geslachtslijn zou komen. Maar zo zijn er misschien vele mensen om ons heen waarvan we nooit hadden gedacht dat ook zij in uw lijn zouden kunnen komen. Dat ook zij verlost en gered zouden kunnen worden door uw kostbaar bloed. Vader, help ons om onze ogen daarvoor te blijven openen, want ieder mens is geschapen naar uw beeld. Ieder mens is voor u kostbaar. U houdt van ieder mens, hoe slecht ook. Ze zijn schepselen van u. Help ons, Heer, om over drempels heen te stappen als we mensen zien waarvan we denken van nou, wat daarvan moet komen, ik weet het niet. Maar die drempel verlaagd mag worden door de liefde die u voor die mensen hebt. En dat wij die liefde mogen tonen. We danken u zo voor het voorbeeld van Rahab. Dat we in actie mogen komen. Dat ons geloof getoond wordt door onze werken. Dat we niet alleen maar achterover zitten in een gemeente en luisteren naar Gods woord, maar dat het levend mag zijn en krachtig in ons leven. Tot eer en glorie van uw naam. Dank u, Heer. Amen.